Norman D. Janssen. We kennen hem al van zijn boek De Kunst van het Remigreren. En hij heeft echt de smaak te pakken, want vorige week kwam zijn tweede boek al uit, De Stilte van het Water. Een roman gebaseerd op zijn ervaringen in het Caribisch gebied. En het gaat over mensensmokkel en illegale migranten. Norman, we hebben je een paar weken geleden aan de telefoon gehad over het boek wat je geschreven hebt over remigreren, de kunst van het remigreren, over de reverse culture shock. Daar is nu onderdeel van de documentaire serie van SBS Dutch, wat ontzettend veel reacties heeft teweeggebracht.
Ik zag het, ja.
Dat was een feitelijk boek, dat was non-fictie, maar je hebt nog een boek geschreven wat van de week uitgekomen is. En daar moeten we ook even aandacht aan besteden, want het gaat over mensensmokkel. Vertel daar eens wat over. Ja. Hoe heet dat boek?
De titel heet De Stilte van het Water.
Wat poëtisch.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja. Daar moest ik wel even over nadenken. Dat heeft wel even geduurd. Ik had ook eerst een andere werktitel, maar deze titel dekt de lading ook beter. En ik heb dat geschreven als roman. Terwijl ik het in eerste instantie had bedoeld om mijn ervaringen die ik opgedaan had in een vorige werkplek in het Caribisch gebied, om die van me af te schrijven. Daar begon het eigenlijk mee.
Oké, dan moet je daar natuurlijk eerst even wat over vertellen. Want niet iedereen kent jou of weet van je voormalige werkgever of je werkomgeving of je werk. Wat deed je in het Caribisch gebied?
Wij hebben als gezin ruim 7 jaar in het Caribisch gebied gewoond en gewerkt. Als expat zijn we uitgezonden door de Nederlandse overheid. Ik werk bij de Koninklijke Marche Chaussee. We zijn nu ongeveer 1,5 jaar, nog geen 2 jaar in ieder geval, terug in Nederland. En voor mijn werk heb ik daar een aantal dingen aan onderzoeken gedraaid. Voornamelijk voor de Nederlandse overheid, maar ook voor de lokale overheden van de Nederlandse eilanden die binnen het Koninkrijk behoren. En onder andere ben ik daarvoor in 2010, ben ik als een van de twee marechaussees, ben ik uitgezonden, of in ieder geval meegestuurd met een hulpmissie toen de aardbeving in Haiti plaatsgevonden had.
Oh ja.
Dat was in januari 2010. Toen heeft de Nederlandse overheid in ieder geval marineschepen die kant op gestuurd met mariniers en heel veel hulpgoederen, water, voeding, babymateriaal, luiers en dat soort dingen. Nou goed, en daar ben ik mee geweest om daar te assisteren, ook als adviseur voor de militaire commandanten. En eigenlijk ook als militaire politie voor de Nederlandse militairen. Maar daar hebben we een aantal weken rondgelopen en geholpen en een hoop ellende en drama's gezien. En dat was eigenlijk een afgesloten incident of een inzet geweest. En in datzelfde jaar wil het toeval dat ik ook voor een ander onderzoek naar Tortola ben gestuurd. En Tortola is een eilandje dat ligt boven Sint Maarten. En dat behoort tot de Britse Maagdeneilanden. En wij zijn daar door de lokale overheid, de lokale politie, zijn wij gevraagd om te ondersteunen. Toen er in december, begin december 2010... er een houten bootje, een motorbootje vlak voor de kust van Tortola tegen de rotsen was aangelopen, gevaren. En daar een aantal drenkelingen uit het water gehaald werden. Toen bleek dat Haitiaanse vluchtelingen waren. Die via een hele omweg die verschillende landen en eilanden in het Caribisch gebied de bedoeling hadden om naar Amerikaans grondgebied te varen. Om daar vluchtelingen aan te komen. Ja, dat is niet gelukt. Een ander eilandje zijn ze helaas de rotsen gelopen. Daar zijn dan een aantal overlevenden uit het water gehaald. Ook vele overledene lichamen die geborgen zijn. En van een aantal waar niks meer van gevonden is. Nou, daar zijn wij geweest als marge met een aantal mensen om te helpen. Omdat uiteindelijk ook bleek dat dat bootje afkomstig was vanuit het Nederlandse deel van Sint Maarten. Nou, daar heeft de marge een aantal weken geholpen. Met als doel eigenlijk inzicht te krijgen in de slachtoffers, hoeveel slachtoffers er waren. Maar vooral ook welke organisatie zit erachter? Toen heb ik inderdaad in die tijd gewoon dingen van me afgeschreven. Dat doen veel meer politiemensen, militairen, brandweermensen, ambulancebroeders. Van je afschrijven, meer, om dat soort herinneringen, ervaringen van je weg te krijgen. Of van proberen om dat uit je hoofd te krijgen.
Want dat zijn behoorlijk traumatische ervaringen ook voor de hulpverleners.
Ja, zeker. En dat is zeker voor de burgers, om het zo maar even te noemen, is dat soms heel ongeloofwaardig of onwaarschijnlijk, of die hebben daar geen beeld bij. En het is niet dat zielig gevonden moet worden of zo, maar je maakt er heel veel dingen mee, ook in je eigen land. Of het in Nederland is of in Australië. De ambulancebroeders bijvoorbeeld, die komen altijd bij de ernstige ongelukken, bij verwondingen en dat soort dingen. En het wordt maar normaal gevonden dat dat soort mensen altijd maar alles kunnen verwerken. En dat is gewoon niet zo, dat blijkt in de praktijk wel. En destijds heb ik dus die dingen van me afgeschreven. En gewoon in een zwart boekje verschillende incidenten. Er waren ernstige incidenten, of wat minder ernstig, maar allemaal afgeschreven. En tot een paar jaar later ben ik een keer met iemand van de politie die op Curaçao werkzaam was. Erover sprak en haar in dit geval een stukje liet lezen. En vooral zij was dat die zei van, ja, daar moet je wat mee doen. Dat moet je naar de buitenwereld brengen. En ik dacht, toen ze roep van, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil niet een verhaal over mij naar buiten brengen, want dat vind ik niet leuk. En ik hoef niet over mijn werk te praten. Maar dan gaf ze ook de tip van, nou, maak dan datgene wat je hebt meegemaakt. En met de mensen die je gehoord hebt als slachtoffer, of als dader, als verdachte. Probeer dat dan om te zetten naar een verhaal waar andere mensen wat mee kunnen. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om er een roman van te maken. Die gebaseerd is op mijn ervaringen. Maar ook de ervaringen van een van de slachtoffers die we daar dagenlang, wekenlang hebben gehoord. Daarbij het verhaal van Haiti gecombineerd met het verhaal van Tortola. En dat heeft uiteindelijk geleid tot dit boek. Wat dat gebaseerd is op waar gebeurde feiten. Deels mijn ervaringen, deels autobiografisch. Maar ook deels de ervaringen van de hoofdpersonage die ik gebruikt heb in dit boek.
En wat voor slachtoffer was dat? Wie was dat?
Nou, we hebben onder andere op Tortola, hebben een collega en ik hebben daar een jonge moeder gehoord. Die aangespoeld was op het eiland. En uiteraard in het begin wilde zij niks daarover vertellen. Ze was al blij dat ze het overleefd had. Maar na verloop van tijd konden we kennelijk toch een bepaalde band opbouwen, een vertrouwensband.
Oké, dus aan de hand van haar verhaal als slachtoffer van deze enorme trip, zeg maar, heb je onderzoek gedaan ook naar die hele mensensmokkelroute. Wat kwam daaruit?
Ja, zij vertelde dat ze eigenlijk al toen al vrij snel in handen kwam van in ieder geval de organisatie die zich bezighoudt met die mensenhandel en mensensmokkel. En dat ging eigenlijk vrij eenvoudig. Zij had een behoefte, zij wilde ergens naartoe. Er waren mensen daar die vrij makkelijk traceerbaar, die haar konden voorzien van documenten. Alleen daar moest ze voor betalen. Dus zij heeft het enige spaargeld wat ze had, had ze al verstrekt aan de tussenpersonen die documenten konden beschaffen. En daarom konden zij in ieder geval van Haiti vertrekken. En in dit geval zijn ze naar Guadeloupe zijn ze gegaan. Een eiland wat door het Franse vasteland wordt eigenlijk, de Franse regels van toepassing zijn. Ja. Daar heeft ze haar valse ID heeft ze moeten inleveren. Ja, en dan begint eigenlijk al de afhankelijkheid die je hebt als organisatie. Want de organisatie heeft haar in haar macht. Gaat zij naar de politie, dan is zij illegaal, wordt ze teruggezet. Gaat zij de organisatie verlinken of iets dergelijks, dan pakt de organisatie haar aan. En wil zij de volgende stap maken, dan moet zij doen wat de organisatie van haar verlangt. En dat is een wereldwijd probleem. Vaak eindigt dan de vrouw in de prostitutie, in de zware arbeid. Arbeid wat lokale bewoners of legale immigranten niet willen doen. Maar dit soort mensen die geen keus meer hebben, niet voor of achteruit meer kunnen. En die eigenlijk aan die organisatie vastzitten, ja, die belanden dan van eerst nog simpel schoonmaakwerk tot dag en nacht werken, geen geld krijgen. Uiteindelijk dit soort dingen als prostitutie of kinderen die worden doorverkocht of dat soort zaken. En dat bleek in haar geval ook zo te zijn.
Dus de drang om te overleven.
En dat was ook meteen de belangrijkste boodschap die ik ook mee wilde geven in het boek. Wat je zeker in Nederland de laatste jaar zo'n beetje al ziet van de media, is dat daar vrij hard wordt gesproken over de vluchtelingen die bijvoorbeeld via Noord-Afrika Europa binnenkomen. Je leest bijna alleen maar verhalen waar een negatieve klank in zit, een negatieve toon in zit. En natuurlijk komen er heel veel gelukzoekers die kant op. Dat is bij jullie zo, dat is in Europa zo, dat is in Midden-Amerika zo. Er zijn altijd gelukzoekers. Maar wat ik een beetje vreemd vind, is dat er eigenlijk geen aandacht is voor de echte vluchteling. En dat heb ik ook een beetje met dit boek proberen te verwoorden. Maar luister, beste lezer, er zijn ook mensen die het echt zwaar hebben gehad. Die echt een hele hebben en houden hebben verloren. Die hun hele bestaan, hun hele menselijkheid hebben moeten achterlaten, moeten verkopen. Om maar hoop te houden op een beter bestaan in een rijker land. Nou, wat ik nu merk aan een aantal recensenten en proeflezers die geweest zijn, is dat die boodschap wel overkomt. Dat niet alle vluchtelingen slecht zijn. op alle vluchtelingen alleen maar op geld uit zijn.
Hier in Australië is die houding natuurlijk al veel langer veel harder. Zoals die nu ook in Nederland wat harder wordt. Je weet waarschijnlijk wel dat we hier ook zo'n immigratiebeleid hebben waar niemand het land binnenkomt. En eerst maar eens jarenlang op een woestijneiland ergens in de stille oceaan achter de tralies moet gaan zitten. Ja. Wat weer tot enorme nieuwe problemen leidt. Psychische, lichamelijke gezondheidsklachten, zelfmoordpogingen. Mensen die een uitzichtloos bestaan leiden. Die zelf ook geen wetten en regels meer kennen hebben of aan gehoorzamen. Omdat er niks meer is.
Precies. Dat is ook zo. En wat je gewoon ziet, en dat is gewoon wereldwijd, hè, want zeg maar, mijn verhaal tussen haakjes van dit voorbeeld in het Caribisch gebied, zeg maar, met een Nederlands tintje eraan, dat is niet uniek. Dit soort dingen gebeuren nu ook zeg maar, zuidelijk in de Caribbean, in de Venezuela, daar ook zijn mensen die weg willen, die niks meer te verliezen hebben. Wat je zelf zegt, bij jullie in het noorden van het land, Europa. Dit is eigenlijk overal is dit van toepassing. En dit is kennelijk ook van alle tijden geweest. Vroeger gebeurde dat ook al. Ik heb me ook verdiept laatst uit in vluchtelingenstromen in Afrika van honderden jaren geleden. Maar dezelfde soort smokkelroutes worden door organisaties gebruikt om honderden jaren terug mensen te vervoeren. Destijds zeg maar, de slaven te brengen richting de kustplaatsen waar Europeanen ze op vingen. Maar deze routes worden nog steeds gebruikt door organisaties om mensen ergens te krijgen. En als je het af en toe leest met die verschrikkelijke dingen in die bootjes die volgedouwd worden waar mensen geen reddingsvesten hebben. Dat is hetzelfde verhaal wat ik heb in het Caribisch gebied. En ik weet haast wel zeker ook bij jullie. En ja, de organisaties die worden gewoon rijk aan het leed van een ander.
Ja. Het mensenleven is niks waard, behalve de dollars die ze eraan kunnen verdienen. De dollars verdienen ze toch. Zinkt de boot, komt dat geld toch wel binnen.
Dat was ook een van de redenen waarom wij destijds gevraagd waren als Marseille. En kennelijk hadden we dan een goede naam in dat gebied. Om in ieder geval de politie op Tortola te ondersteunen. En je zag ook vooral dat zij nog een andere gedachtegang hadden over de vluchtelingen. Zo van, nou, die zijn allemaal fout. En die werden ook als een soort crimineel behandeld. En wij proberen met ervaring die we hadden vanuit Europa om ook met die politiemannen en vrouwen naar Tortola te overtuigen van ja, maar luister, er zijn ook slachtoffers bij die echt slachtoffers zijn. En als je die misschien anders behandelt, krijg je misschien iets meer informatie over de organisatie. Want je kan alle simpele koeriers wel pakken of alle simpele dieven wel pakken, maar er zit een organisatie boven en als je die pakt, dan pak je ze harder aan dan die enkele vluchteling die duizenden dollars heeft betaald.
Ja. Hey, je hebt dat boek gepresenteerd aan minister Bijleveld.
Ja, klopt. Het is de minister van Defensie. Uiteindelijk ook zeg maar, mijn hoogste politieke baas. En op een gegeven moment deed ze de mogelijkheid voor toen we tot het boek hadden. En ik moest uiteraard, omdat ik bij de marge werkzaam ben, kan ik niet zomaar boeken publiceren, wat dan ook. Dus ik moest ook een overleg met de overheid. Van, ja, dit wil ik doen, ik kan dat allemaal wel. En ergens ontstond het idee van, ja, wat denk je ervan om dit aan de minister aan te bieden? Want het is een actueel onderwerp. Ja goed, ik had een halve seconde nodig om erover na te denken. Want zeker als een beginnend auteur die in één maand tijd toevallig wel twee boeken uitbrengt, maar met een toch wel relatief zwaar onderwerp, dat mensen handel mensen mogen meteen de kans krijgen om dat aan de hoogste autoriteit en ministerie te kunnen aanbieden.
Nou, hartstikke geweldig. Ja, ze heeft het waarschijnlijk nog niet gelezen.
Nee, maar ze was wel aardig voorbereid. En dat verbaasde mij in positieve zin wel. Ze vroeg een aantal zaken hoe ik dat beleefd had. Ja, dat vond ik wel erg positief. Het was geen politiek toneelstukje wat ze naar mijn idee opvoerde. Daar was ik heel erg content mee.